Dank u wel dat we weer vergaderd mogen zijn rondom dat woord van u zelf, dat kostbare woord, Heer, levende woord, woord dat u zelf geschreven hebt door uw Heilige Geest, dat ook ons geeft om te overdenken en toe te passen in ons eigen leven, niet alleen als kennis, maar dat we in het leven van Abraham onszelf ook weer spiegel zien, Heer, hoe ze beslissen, hoe ze verkeerde handelingen doen, maar ook hoe ze prachtige dingen doen. Ik denk aan Sarah, die moet lachen als ze een belofte van u krijgt. Hoe vaak hebben wij erom gelachen, Heer, en het geminacht, niet echt bewust en gemeen bedoeld, Heer, maar gewoon klein, hoe kleine mensen zijn. Ook een Abraham die bidt voor Sodom en Gomorra, hoe wij ook kunnen bidden, Heer, voor onze omgeving, voor situaties in de wereld, voor onze kinderen die afdwalen van uzelf. Heer, we kunnen ons zo vinden in het woord. Geef ook vanmiddag, Heer, dat we het woord willen toepassen op onszelf. Vraag uw zegen daarvoor, vooral ook voor Bert, dat dit mag uitleggen en ons u zelf voor ogen mag schilderen. In Jezus' naam. Amen.
We zijn toegekomen aan Genesis 18. We hebben in Genesis 15 gezien dat God een verbond met Abraham sloot op grond van genade. God vertelde hem dat de belofte die hij had gegeven, dat hij die zou gaan vervullen. Dat dat niet af zou hangen van wat Abraham deed of hoe Abraham was. We hebben in hoofdstuk 17, het vorige hoofdstuk, gezien dat God zich aan Abraham openbaart als El Shaddai, dat betekent ik ben de Almachtige Abraham. Je mag alles van mij verwachten. Ik verwacht het niet voor jou, maar jij mag alles van mij verwachten. Ik ben de Almachtige. Voor mij is niets onmogelijk. Ik sta boven elke situatie en boven alles wat er in deze wereld zich afspeelt. In dat vorige hoofdstuk hebben we ook gezien dat Abraham zich moest laten besnijden. Dat hoofdstuk 17 is eigenlijk die besnijdenis is eigenlijk het verschil tussen een oude Adam en tussen een nieuwe Adam. Ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd. De ene Adam is de Adam naar Abraham naar het vlees. Dan verwekt hij ook een kind naar het vlees. Hij verwekt iemand uit Hagar. De Bijbel vertelt nadrukkelijk, die is uit het vlees van Abraham geboren. Maar nou heeft Abraham het mes in zijn vlees gezet. En we hebben de lijnen de vorige keer naar het Nieuwe Testament doorgetrokken. En we hebben daar gezien dat die besnijdenis voor ons een sterven is met Christus. Wij zijn gekomen aan het kruis van Christus. En daar hebben we ons oude leven afgelegd. Ons vlees hebben we daar geëxecuteerd, zou je kunnen zeggen. We hebben in de dood van Christus gebracht. En nu mogen we leven uit een nieuwe leven, uit een nieuwe situatie. Dus als je nu naar Abraham gaat kijken, de zoon die hij nu gaat krijgen, is niet meer een zoon naar het vlees, maar een zoon uit de belofte. Abraham krijgt nu een leven dat geleefd wordt uit de belofte die God hem heeft gegeven. Niet meer uit wat hij kan of wie hij is of wat zijn mogelijkheden zijn. En aan zo iemand die dus voor zichzelf gaat zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik wil Jezus Christus in mijn leven laten leven. Zo iemand gaan we vandaag ontdekken. Dit is het hoofdstuk waarin wordt aangetoond dat Abraham een vriend is van God. En God gaat hem allerlei dingen over de toekomst meedelen. God gaat hem dingen vertellen. God verschijnt bij hem. God gaat met hem op pad. En God zegt, zou ik aan Abraham niet vertellen wat ik ga doen? Het is heel eigenaardig, ook als het in de grote lijnen van de Bijbel over de toekomst gaat, dan wordt die toekomst alleen gedeeld met kinderen van God. Dat zijn degenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Als je tot geloof komt, zoals de Bijbel het zegt, op de manier zoals de Bijbel het zegt, dat betekent dat je kindelijk gelooft, dat je mag aanvaarden wat God zegt. Als je dat gelooft, dan zul je ook de Heilige Geest ontvangen. En dan wordt je leven anders. Het oude is weggedaan en het nieuwe is ervoor in de plaats gekomen. Nou, in dit hoofdstuk zie je het verschil. Want God openbaart zich ineens. Hij verschijnt aan de Heer, verschijnt aan Abraham. Dat hele bijzondere. Nou, en dat gaan we zien. Dus als we naar Israël kijken, Israël is geboren uit het vlees. Maar als straks Isaac wordt geboren, de zoon die nu komt, heeft het vlees geen enkele nut meer. Dat moet Abraham ook leren. En dat moet Sarah ook leren. Zij die in het vlees zijn, kunnen niet. Dat betekent, het is onmogelijk. Je hoeft het ook niet te proberen. Het lukt gewoon niet. Die kunnen God niet behagen. Die kunnen niet wandelen zoals God het bedoeld heeft. Deze les vinden we dus elke keer weer in het Nieuwe Testament terug. In Romeinen 6 bijvoorbeeld, als het over wandelen met God gaat, dan begint het daarmee dat we eerst gestorven zijn en opgestaan zijn uit de dood om in dat nieuwe leven te kunnen wandelen. Dat betekent eerst de dood, eerst het mes erin, dan met Christus opstaan in dat nieuwe leven. Dat betekent dat ik je eigen realiseert dat je in dat nieuwe leven mag leven. De Satan zal natuurlijk van alles zeggen en je eigen geweten zal zeggen, ja, dat lukt je niet. Maar dat doet er allemaal niet toe. Dan wordt hetzelfde als Sarah, dan gaan we lachen. Dan zeggen we, het lukt niet. Maar hier gaat het om wat God doen wil. Nou, en het lijkt heel erg op elkaar. Hè? Je kunt heel vroom leven, je kunt godsdienstig zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je een nieuw leven hebt. Iemand als Nicodemus was ook heel godsdienstig. De Joden waren ook heel erg godsdienstig. Maar dat betekent nog niet dat ze een nieuw leven hadden. Ergens voelde Nicodemus wel, ik weet wel hoe ik het koninkrijk van God binnen kan gaan, maar het lukt me niet. En heel veel mensen hebben dat gevoel. En dan zegt Jezus het uit, ja Nicodemus, dat kan je ook niet lukken, want je moet van bovenaf geboren worden. Je moet een nieuw leven van God ontvangen. En ik hoop dat we dat ook allemaal hebben ontvangen. En want dat heeft alles te maken met het hoofdstuk van nu. We hebben het hier over dat, over een vriendschap tussen God en tussen Abraham. Maar wij zijn geliefden van de Vader. Dat is een stapje hoger, toch? Als man en vrouw, als er onderling liefde is, dat is meer als vriendschap. Mijn vrouw is ook mijn vriendin, maar ze is ook mijn geliefde. Dat staat boven alles. Dus, en hoe komt dat? Hoe krijgen we nou die liefde? Wanneer ervaren we die liefde? Omdat God door de Heilige Geest zijn liefde, de liefde van God, in ons heeft uitgestort. En toen hebben we een liefde naar God gekregen. En naar mensen gekregen, maar vooral naar de Vader toe. En naar de Heer Jezus toe, dat we als het goed is gezegd, niet Jezus, ik heb u lief, ik hou van u. Dat is geen geleerde liefde, dat is een liefde niet omdat je lief moet hebben. Dat zou trouwens toch niet lukken, hè, als je leest dat en dat, en je moet die man of die vrouw lief hebben. Dat zou niet lukken. Maar als die liefde voor God in jou wordt uitgestort, ja mensen, dan verandert alles naar God toe. Dan kom je in een vertrouwelijke relatie met Christus. En daar heet het over bij dit hoofdstuk. Dus daarom wordt Isaac, gaat God het nu over Isaac hebben. Want als we het over Isaac hebben, dan hebben we het over dus de zoon van God. Dan hebben we het over de zoon van de Vader. Dan hebben we het over de Heer Jezus die komen zou. En die om liefde gaat. En je kunt je kunt best uit het nageslacht van Ismaël zijn geboren. Het lijkt heel erg op elkaar, hè? Vrome godsdienst. Een godsdienst in stand houden die uit je vlees voorkomt. dat lijkt heel erg op het ander. Alleen je proeft die liefde niet. Er is zo vaak veroordeling. En zo vaak wijzen met het vingertje. Ook Ismaël kreeg 12 zonen. 12 vorsten, zegt de Bijbel. Net zoals later Jacob zou krijgen. Maar daarmee krijgt hij nog niet de belofte van God. Romeinen 9, laten we even naar kijken. Romeinen 9, vers 6. Ook het Israël dat nog niet in Jezus gelooft, dat, ik benadruk dat verschil eventjes. Het grote verschil tussen de Isaac en tussen de Ismaëls, tussen de Hagars, hè, waar de Bijbel Israël mee vergelijkt. Wel vroom, maar niet in die leven. Dat zit erin dat zij de beloften die God geeft niet aanvaarden. Hè, en niet buigen voor. Dat die belofte niet op hen rust, alleen door geloof deel kunnen uitmaken van die belofte. Romeinen 9, vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet alle die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn. De Israëlieten, de Joden. Zijn zij alle kinderen. Alleen dat van Isaac zou uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees, dat hebben we in de vorige hoofdstuk hebben gezien dat dat gedood werd. Maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, en dat vinden we in dit hoofdstuk terug straks. Rond deze tijd zal hij komen en dan zal Sara een zoon hebben. Nu Abraham geworden is van een onbesnedene naar een besnedene, nu het mes in zijn vlees is gezet, nu kan God zijn belofte aan Abraham vervullen. Nu wordt hij deelgenoot van de belofte van God. En dat is zo prachtig. Nou, en daar zit een groot verschil in. Wat is het verschil? Nou, we hebben de vorige keer ook naar gekeken. Het is voor degene die even niet geweest is. We zijn gebladerd naar Exodus 20. En we hebben daar het verbond van God met Israël gesloten. En dat verbond bestond uit de wet. Niet uit de besnijdenis, maar uit de wet. En de wet zegt, in de wet zegt God, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet of gij zult wel. Het typische van de wet is, zijn twee woorden. Gij zult. Jij moet het doen. Als we nou bijvoorbeeld, hoef het niet op te slaan, naar Hebreeën 8 gaan. Dan zegt God, ik zal hun een nieuw leven geven en ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Ik zal hun een nieuw leven geven. Ik zal. Dus dan zijn we weer in de belofte van Abraham. Waar God heeft gezegd, ik zal jou, ga uit het land en ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal. 7 beloften uit Genesis 12. Ik zal het doen. Dat is het geweldige, dat is het grote verschil. Dat christen mogen leven uit de genade van God. En dat God, ik zal het doen. Ik zal jou een nieuw leven geven. Alleen doe wel het best in dat andere, in jouw eigen leven, in je vlees zitten. Hebreeën 8 vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wet in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En dan zullen ze mij tot een volk zijn. Zie je het verschil? Het ene doet God. Het andere dat moeten wij doen. Nou, als het zo is, dan krijg je een grote verandering. En dan komt er een relatie in je leven met God. Dan komt een relatie in je leven met de Heer Jezus. Je krijgt hem echt lief. Echt vanuit je hart. Je houdt van de Heer Jezus. Je merkt dat je niks verdiend hebt. Maar je ontvangt zoveel. En daar ga je hem voor danken. Nou, het hoofdstuk wat we nu lezen, zou je in 4 delen kunnen indelen. De eerste deel is vers 1 tot 8. Dan gaat de Heer zichzelf aan Abraham openbaren na die besnijdenis. Het tweede is in vers 9 tot 15. Dan gaat God aan Abraham openbaren dat het de zoon eraan komt. En dan de derde, dat is vers 16 tot 21. Dan gaat God Abraham als zijn vriend behandelen, aan wie hij vertelt hoe de toekomst zal zijn. En hoe zijn toekomst zal zijn, ook van zijn geslacht. En ten vierde, omdat hij inzicht heeft in wat God gaat doen, kan Abraham nu ook een voorbidder zijn. Voorbidder, dat is nog niet... God zoekt voorbidders, maar dat komen we straks wel op. Dus we gaan lezen de eerste 8 versen. Daarna, nadat Abraham dus was besneden, daar heb ik hier de nadruk hier op, verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden 3 mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. Hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zie hoe gelijk de hele taal verandert. Hè? Dus hoofdstuk 17 krijg je de besnijdenis. Zijn vlees is eraan, zijn vlees is dood, dat is dood, dat is het beeld. En nu moet hij gaan leren leven uit genade. Hij moet gaan leren leven op wat God tegen hem zegt. Dus Abraham is er ook van, hij kan niks meer doen, zijn vlees is eraan gegaan. Maar nu ik genade in uw ogen gevonden heb, nu u mij mijn schuld hebt vergeven, nu de Heer Jezus in mijn leven is gekomen, nu u mij verlost hebt, nu u mij in de hemel brengt, en dat allemaal uit genade, niet door mij, ik kon niks meer doen, want ik heb het mes in het vlees gezet, de doop is daar een beeld van, ik ben ondergegaan, ik ben opgestaan in een nieuw leven, nu ik dus mag leven uit genade, nu ik genade in uw ogen gevonden heb, ja, nu kan ik met u praten. Nu staat er niks meer tussen u en mij heen. En dat is zo heerlijk. Nu is de relatie, nu mag ik met u omgaan. En ook, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten. En rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent naar Sara en zei, haast je, neem 3 maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had zette het hun voor terwijl hij bij hen onder de boom stond aten zij. Nou, in het Midden-Oosten is een maaltijd een vorm van gemeenschap. Ik ben vaak in Centraal-Azië geweest. En als je daar wordt uitgenodigd bij een maaltijd, dan is het niet het bidden en het danken voor het eten en de maaltijd is afgelopen. De maaltijd vormt dat onderdeel waarin als de kinderen of de vrienden of de buren bij elkaar komen, dat ze gaan vertellen aan elkaar hoe hun dag is geweest, wat ze hebben meegemaakt, wat ze moeilijk vinden. Een maaltijd is iets van intimiteit. De gastheer breekt brood. Iedereen krijgt een stuk brood dan. En dan ga je hem aan elkaar vertellen. Nou, Abraham komt aan de maaltijd bij God. Of God bij Abraham. En wat Abraham God gaat voorzetten. Abraham wist nog helemaal niks van wat er in Exodus stond over de offers. Nog niets van wat er in Deuteronomium stond uit welke dieren een offer moest bestaan, uit welke een graanoffer voor God moest bestaan. Maar hij wist precies wat hij de Heer moest voorzetten. Meel en het beste kalf. En al die offers in het Oude Testament, we behandelden die nu niet, al die offers in het Oude Testament die wijzen ons op de kant van de Heer Jezus. De kant die God heeft gezien van het offer, het grote offer, dat voor onze ogen nog zo verborgen is. Wij zien alleen het offer voor de zonde. Maar de Bijbel vertelt bijvoorbeeld dat hij zichzelf ook als een reukoffer aan God heeft geofferd. Dus het offer is veel omvangrijker geweest als wij kunnen weten. Toch neemt Abraham het beste kalf. Want het offer wat later zal God zeggen, dat het kalf wat geslacht moest worden voor dat Israël moest offeren, dat het geen gebrek mocht hebben. Want Christus zou geslacht worden als een volmaakt, als een smetteloos lam. En Israël moest kijken naar een kalf, moesten ze uitzoeken dat het smetteloos was. En Abraham wist het precies. Als ik hem, God, iets ga aanbieden, dan moet dat iets zijn dat smetteloos is. Iets waar God zich in kan verheugen. En dat geldt ook voor ons. Dus eigenlijk als wij God iets aanbieden, ja, iets op het altaar brengen, dan kan dat ook alleen maar van God zelf komen. Dan is het iets waar hij zelf zijn blijdschap en zijn vreugde in, en dat voor hem een lieflijke reuk is. En dus, en dat geldt precies hetzelfde voor het graanoffer, want het binnenste van het graanoffer, dat was meel, dat moest zuiver meel zijn, en dat moest met olie, olie is het beeld van de Heilige Geest, moest dat worden aangemaakt. Daar moesten koeken van gebracht worden, want ze spraken van het innerlijk reine leven, het witte, het reine meel van het leven van de Heer Jezus. Abraham wist het precies. En hij biedt het God aan en ze eten. God kan niet iets eten wat uit ons vlees voortkomt. Dat past niet, dat kunnen we niet met de heiligheid van God in samenbrengen. Als het om onze zonde gaat, kunnen we alleen maar zeggen, Heer, dat hij vergeven. En geloven dat hij vergeeft. Als we onze zonde belijden, dan zal hij vergeven. Maar zonden kunnen alleen gebracht worden bij het kruis. Niet als een dankoffer aan God, maar als een schuldoffer. Maar dit wat God doet in ons leven, waar we zo blij van worden, zijn gerechtigheid, zijn vrede en zijn blijdschap, ja, daar kunnen we voor danken. En ons vlees, dat kunnen we, zegt Romeinen 12, het is onze redelijke eerbied om dat gewoon op het altaar te brengen. Weg ermee. Toch? Dus Abraham weet het precies, hij heeft genade gevonden bij God. En God die gaat eten. En als Abraham daar zo staat, het is heel bijzonder, hè? Want we bevinden Abraham bij de ingang van zijn tent. In Genesis 15 zagen we dat hij in de tent zat. En dat hij geen contact met God had. En dat hij een discussie met God krijgt over, ja, laat deze Eliezer, deze Damaskenen maar mijn erfgenaam zijn. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, kom eens naar buiten. Ga eens even in het licht staan. Dat kan ik niet zeggen. Nee, kom eens naar buiten. En het is donker dan, als Abraham naar buiten komt. En als het donker is, ziet Abraham de sterren. Zegt God, kijk maar eens naar boven, Abraham. Tel de sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham gelooft. En al het andere wat hij bedacht had in zijn gedachten, wat mogelijk was en niet mogelijk was, dat verdwijnt. Het verdwijnt omdat Abraham gelooft. Jongen, kijk toch eens naar de sterren. Kijk niet zo horizontaal, maar kijk eens verticaal. En Abraham doet het en verandert helemaal. Dus. Maar hier is Abraham in het licht. Het is op het heetst van de dag. Hij staat midden in het licht. En God komt in het licht. En in dat licht spreekt hij met God. In dat licht heeft hij een relatie met God. En ik zou het willen vragen, maar dat kan ik niet even voor in afgaan. Heeft u zo'n relatie met Jezus? Zo'n relatie van liefde met hem? Een relatie waarin je weet, er is geen oordeel meer voor mij. Ik kan met God omgaan als met een vriend. Amen. Snap je, zo'n relatie? Een vriend veroordeelt je toch niet? En ik vind het, christenen missen zoveel. Zo ontzettend veel. Als ze niet in het geloof en in genade zo'n relatie met de Vader kunnen hebben. Echt. Dan blijven ze op grote afstand. Omdat ze zichzelf niet zien voor het kruis. Of ze zichzelf zien voor het kruis. Mijn zonde. Maar niet na het kruis en na het begraven zijn en opgestaan in een nieuw leven. Want wat uit God geboren is, dat, juist, dat zondigt niet. Dat is heel wat voor nodig om dat goed tot je te laten door te dringen. Maar het brengt wel de dank en, in je hart en het geeft, brengt een relatie, relatie met God. Of je zegt tegen God, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat zegt Petrus. He? Gaat u alsjeblieft bij mij vandaan. Of zegt Heer, kom zo dicht mogelijk bij me. Ik heb u lief. Ik zou eigenlijk willen omarmen. Omdat de liefde van God, zijn liefde voor ons ook, hij wil ons omarmen, in onze hart is uitgestort, krijgt God wij de liefde. Dat kan niet anders. Dat hele grote verschil. Nou, Abraham haast zich naar zijn tent, dus ik heb het gezegd. En hij biedt die spijsoffers aan en hij biedt die drankoffers aan. En in die maaltijd krijgt hij gemeenschap met God. En het is de bedoeling van elk kind van God dat vrijgemaakt is van de zonde. Dat in Christus tot God mag gaan. Dus als een zoon of een dochter, want als ik geloof dat ik in Christus ben, en nou ga ik naar God toe, hoe ga ik dan naar God toe? Als zijn zoon. Toch? Het heeft bij mij lang geduurd voordat ik dit begreep. Maar ik ben er zo blij van geworden. Omdat als ik naar Christus kijk, ga ik ook in de reinheid, in de volmaaktheid van Christus naar de Vader toe. En ik kan zo begrijpen dat Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus. Wat mijn vlees is dood, maar Christus is levend. Die leeft in mij. En dan komt de gemeenschap, 1 Johannes 1, vers 3 en 4, daar lezen we het volgende. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, zegt Johannes daar. Waarom? Wat verkondigde Johannes? Johannes verkondigde dat in hem eeuwig leven is. En dat wij dat leven hebben in de Zoon. En wie de Zoon heeft in het leven, heeft het leven. Dus wat wij verkondigen wij u, waarom? Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dus Johannes zegt, het is heel gewoon dat een kind van God zo dicht bij God komt, dat God met hem kan spreken, dat hij met God kan spreken, dat hij maaltijd kan houden, en dat hij gemeenschap heeft, dat ze een eenheid vormen samen. Omdat er niets meer tussen zit. En waarom? En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Omdat je zo'n blijdschap krijgt over wie God is en wie de Heer Jezus is, over wat Hij heeft gedaan. En dit is het voorrecht van al Gods kinderen om door de Heilige Geest, want daarvoor is de Heilige Geest gegeven. Als u de Heilige Geest niet hebt, kunt u nooit gemeenschap hebben met de Vader. Maar als u de Heilige Geest hebt ontvangen, dan komt er een gemeenschap met de hemel en met de Heer Jezus, want de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Alles door de Heilige Geest is gericht op een gemeenschap met Christus. Op een gemeenschap met de Vader. Tussen een mens en tussen God. En dat is ook wat er gebeurt. Hè? Dan kan God zich ook openbaren. Dat is het tweede artikel wat ik zou behandelen. God openbaart aan Abraham dat de zoon eraan komt. En dat is eigenlijk een Maranatha-verwachting. Abraham, de zoon komt eraan. Toch? Ja. Wat heeft hij ook in ons geopenbaard? Dus de Heer Jezus komt. De zoon komt eraan. En als we de Heilige Geest heeft ontvangen, dan pompt hij dat gewoon in ons. Denk erom. De geest en de bruid zeggen, kom. Dat is niet een theoretisch komen, dat is een verlangen, en weer hetzelfde, iets wat met liefde te maken heeft, met een verlangen diep in je hart, het verlangen van de Heilige Geest dat Jezus hier zal komen. Verlangen van de Heilige Geest dat wij bij hem gebracht zullen worden. Dat bijzondere. Vers 9. Toen zeiden zij tegen hem, waar is Sarah, uw vrouw? Hij zei, ze zien, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen en zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Let erop, hè, we hebben de vorige keer een aantal keren behandeld hoe moeite Abraham ermee had om Sarai als zijn vrouw te aanvaarden. Hij had Sarai toch een beetje aan de kant geschoven. Sarai was onvruchtbaar. En Abraham kon haar ook geen kind geven. En zij kon Abraham geen zoon geven. Dus die hele, dat hele vleeslijk is ook iets wat onvruchtbaar is. Je bent niet vruchtbaar in je leven voor God. En laat Sarai zich voordoen als zijn zus. In plaats van als zijn vrouw, hè, als ze naar Egypte gaat, goed. Maar God hamert erop, elke keer weer, Sarai, uw vrouw, een zoon hebben. Sarai hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sarai oud en op dagen gekomen, het ging Sarai niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sarai in zichzelf, zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heer zei tegen Abraham, niet tegen Sarai, maar tegen Abraham, zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Weet je, dan is het ook zo noodzakelijk dat het mes in je vlees gekomen is. In wat je verstand voortbrengt. Als je op die ladder, op die treden moet gaan staan en moet gaan denken, ja, het is voor mij onmogelijk, maar het is voor de Heer niet onmogelijk. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Op het vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sarai zal een zoon hebben. Maar Sarai ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Zie je dat hele grote verschil weer tussen Abraham en tussen Sarai? Hè? Sarai betekent vorstin, mijn vorstin eigenlijk. Ze zal de moeder worden van degene die straks mogen komen in het Koninkrijk van God. Ze is dat eerst de aartsmoeder. Maar ze is in haar geloof niet zo ver als Abraham. Ze gelooft het niet, wat God doet zoals gelooft. En daarmee gelooft ze ook niet dat God het kan. En weet u, het is het grote manco. Dat is het grote manco, de hele Bijbel door. Maar de moeilijkheid die Jezus heeft met de fariseeërs en met de schriftgeleerden. En die predikers hebben met mensen uit de rechterflank van de gereformeerden gezien. Dat is echt geloof. Er is heel veel discussie of iets, nu ook weer ik lees het ED, die dat lezen. Ik ben, ach man, pagina's vol discussie over hoe de heil moet worden aangenomen. Nou, dat is niet geloven als een kind. Want een kind discussieert niet. Als een vader, als ik tegen mijn kinderen zei, zaterdag gaan wij naar de dierentuin toe, er is de hele buurt dat we zaterdag naar die dierentuin gingen. Dat is geloven van een kind. En als de discipelen, ik ga daar nou niet te ver op, als de discipelen redeneren, wie de grootste is, grootste, dan zegt Jezus, waar hebben jullie over gesproken met elkaar? Nou ja, ze schaamden zich er een beetje voor als ze over gesproken hadden. Jezus, laat zijn kind komen. Als je tegen een kind zegt, je krijgt eeuwig leven, dan zegt hij, ik heb eeuwig leven. Toch? Want de vader heeft het gezegd. Die hele discussie is, snijdt datgene wat God ons wil geven, de belofte af. Maar het gaat erom dat ze geloven als een kind. En het is trouwens nog veel erger, hè? Het snijdt niet alleen Gods belofte af in ons leven. Het laat ons zondigen naar God toe. Niet alleen zondig omdat we niet geloven, maar Johannes zegt in zijn brief, als je hem niet hebt geloofd, dan zeg je eigenlijk, hij liegt, hij is een leugenaar. Als mijn vader tegen mij zegt, we gaan naar de dierentuin, en ik geloof het niet, dan zeg ik, ja, geloof niet, want we gaan niet, ik geloof niet dat we naar de dierentuin gaan zaterdag, toch? Ik weet dat je er heel scherp, op het scherpst voor de snede wil ik dat duidelijk maken. Omdat we uit geloof zullen leven. We geloven het, dat is hier ook, omdat God dat tegen Abraham zegt, ik zal dat zeker doen, Abraham. Dan kun je toch niet tegen God zeggen, nee, u zal het niet doen. We kunnen hele theologie kun je daartussen weven. Dat wil Satan graag. Maar Jezus zegt, als je een van die kinderen, die pas geloven, geloven als een kind, als je die iets aandoet, dan kom je naar mij. Dan kom je naar mij. Het zou beter zijn geweest dat je met een steen van de rots was gesprongen, dat je een van die kleinen die in mij, een van die kleinen die in mij gelooft, dat geloof is voor God zo kostbaar. Dat geloof van Abraham is voor God zo kostbaar, omdat hij God gelooft. En Sarah gaat discussiëren. Zij is niet open voor God. Zij durft niet eens tegen God te vertellen, ik heb gezondigd, ik heb het, voel je? Dat hele verschil. Ze had helemaal vrij kunnen zijn, ja Heer, dat heb ik gedaan. Ik heb aan mijn vlees gereageerd, ik vergeef je, Sarah. Maar ze deed het niet. En het is nog wat natuurlijk, want doordat God dat tegen Sarah heeft gezegd, je hebt wel gelachen. En Sarah heeft in haar hart gelachen. Het was innerlijk. Abraham zag het niet. En ik weet niet of die andere engelen het zagen. Maar God zag precies wat het hart, hoe het bieden gesteld was bij Sarah. Dus moest die ene man wel God zijn. Want wie kent het innerlijk van de mens? De Heere. Toch? Er zijn heel veel dingen die we van binnen doen en denken, dat willen we liever nooit met anderen delen. Maar waar ben ik blij dat ik weet dat ik het met God kan delen, met de Heere, met mijn heiland. En dat het wordt weggewassen door het bloed van de Lam. Toch? Nou, laten we eerst een koffie drinken. Ik zie ook nog een warm. Verwoeste persoon in Gomorra. De verwoesting van Sodom in Gomorra die wordt aangekondigd. Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom. Dus we krijgen nu even voorstellen. Eerst is daar, zijn ze bij Abraham. Ze zijn Abraham toegegaan, ze hebben met Abraham gesproken. Je zou kunnen zeggen, daar gaat het over degene die Christen zijn, die bij Christus horen. Nu gaan ze kijken naar de wereld. Nu gaan ze kijken naar datgene wat zich in Sodom en Gomorra gaat afspelen. Ze keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hem mee om een uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers Abraham zal zeker tot een grote machtig volk worden. Alle volken van de aarde zullen in hem gezeten worden. Want ik heb hem uitgekozen, letterlijk ik heb hem gekend, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, voor gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Aan de gemeente, aan Israël en aan de gemeente, aan Gods volk, heeft God altijd bekend willen maken wat er zal gaan gebeuren. Niet aan de wereld, maar aan degene die in hem geloven. Dat is natuurlijk ook logisch, want de wereld gelooft hem niet. Dus het hele boek Openbaring is geschreven om te vertellen wat wel eraan moet gaan gebeuren. En God heeft dat geschreven aan de gemeente. Laat dan aan Johannes, als representant van de gemeente, laat hij vertellen van wat wel eraan moet geschieden. En Johannes, hij vertelt dat niet alleen aan Johannes, maar Johannes ziet het ook. Schrijf wat je ziet, schrijf het op in het boek en Johannes heeft gezien hoe het laatste van de dagen eruit zou zien. En heeft het opgeschreven in het boek Openbaring. Hier staat God voor Abraham. En de reden waarom de Heere aan Abraham wil vertellen wat er met Sodom en Gomorra gaat gebeuren, is omdat hij al, de Heere zelf, al helemaal naar het einde van die tijd toekijkt. Het richtpunt voor God is altijd ook in de profetieën van Israël, is altijd Jezus Christus op de troon van David in een hele nieuwe wereld die geschapen wordt. Dat is het eindpunt. De zonde is er niet meer. Het Lam van God zal de zonde uit deze wereld heeft die weggedragen. Dus dan zal de zonde er niet meer zijn. Nog wel in het vrederijk, maar daarna verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe geschapen hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, waar gerechtigheid normaal is, hè, waar gerechtigheid kan wonen. Dus God ziet die toekomst van Abraham, hij ziet dat volk. Hij zegt, en overweegt bij zichzelf, zal ik aan Abraham niet vertellen wat er gaat gebeuren met deze wereld. Dat heeft God tegen ons ook gezegd. Het is een van de belangrijkste dingen voor ons om dicht bij de Heer Jezus te blijven leven. He, Johannes schrijft dat in zijn brief herhaaldelijk. Deze wereld gaat voorbij. En dus God wil aan Abraham laten zien, Sodom en Gomorra gaan voorbij. He, dus hou je niet vast in deze wereld. Deze wereld, hou er gewoon rekening mee. Bouw je geestelijk leven op. En hou je niet vast aan wat er allemaal in deze wereld gebeurt, want deze wereld gaat voorbij. Als je deze wereld lief hebt, heb je God niet lief. Als je God lief hebt, dan kun je de wereld loslaten. Dat is een beetje het Bijbel. Ik ga niet alle teksten opzoeken, maar als u een beetje Bijbelkennis hebt, dan weet u allemaal wel dat een beetje de lijnen in de Bijbel zijn als het over de wereld gaat. Dus God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Want met de wereld zal hetzelfde gaan gebeuren als met Sodom en Gomorra. Heer Jezus zegt dat het in de laatste dagen zo zal zijn als bij Sodom en Gomorra en als in de tijd van Noach. En ik weet niet of ik dat hier vaker gezegd heb, dat betekent dat er een wereld komt als Sodom en Gomorra. Is er misschien al, ja. Maar goed, die wereld, dat zal alleen nog erger worden. Hè? Dus er komt een gerichtsrijpe wereld. Een wereld waar God niets anders meer mee kan doen als die onder laten gaan. Een wereld als Noach, waar in zijn tijd er ook niemand was meer was die God zocht. Niemand meer. En dat er één persoon was in zijn gezin, Noach vond genade in de ogen des Heren, die op grond van genade daardoorheen werd geleid. Maar dat is wat de Heer Jezus in de toekomst voor deze wereld heeft. Deze wereld, die gaat voorbij. We hoeven daar niet te verwachten. De hele politiek is bezig om deze wereld te redden. Maar die wereld zal niet gered worden. Die hele wereld wacht trouwens zelf, zegt de Romein 8, op het openbaar worden van de zonen van God. En zolang is zij in slavernij, totdat dat uiteindelijk zij geopenbaard wordt. Dus nou krijgen we die vriendschap. God gaat aan zijn vriend vertellen. Het heilig geheim wordt aan zijn vrienden. Hoe was dat hier?
Op zijn
vreeverbond. Op zijn vreeverbond. Ja, zoiets, hè. Dus God zegt, zal ik tegen mijn vriend niet vertellen wat ik ga doen. Vandaar dat dit ook het hoofdstuk is wat we ook in de Hebreeuwse literatuur vinden, waaruit de Joden hadden dat Abraham de vriend van God was. He, Abraham is Gods vriend. En dan, dat zien we hier dus, gebeuren. En dan zien we dat Abraham doet deze drie uitgeleiden. Dus voor Abraham duidelijk wie de Heer is. We zien dat ook zo in dit gedeelte overgaan. Eerst zijn er drie mannen, maar dan is één van die drie mannen is de Heer met drie hoofdletters. Of in het hele woord in hoofdletters geschreven. En dat betekent dat Yahweh is. Yahweh zelf in een mensengedaante, die een mensengedaante heeft aangenomen, of een gedaante van een engel, de engel des Heren, of hoe je dat noemen wil. Maar er is natuurlijk een moment gekomen dat de Heer Jezus vlees en bloed aannam en zo onder ons woonde. Daar is bij de engel des Heren geen sprake van. Daar is bij de Heer Jezus die in een mensengedaante Abraham opzoekt, geen sprake van. Het is trouwens wel heel mooi dat God, als hij Abraham zo opzoekt, gewoon met God praat, niet in de theologische taal, Maar gewoon in een begrijpelijke taal, die we allemaal kunnen begrijpen. He, met Abraham spreken. Dus Mozes, of Abraham was de vriend van God. Zo'n iemand was bijvoorbeeld ook Mozes. Mozes mocht bij God in de tent komen. Niemand kon God zien. Alleen Mozes. Met Mozes sprak God van aangezicht tot aangezicht. Staat er in de Bijbel. Zoals hij in nummer 12 vers 8. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Zoals God met een... Mozes sprak met God als met een vriend. En hij openbaarde aan Mozes de hele toekomst van het volk Israël. Hij besprak die als het ware met Mozes. En dat doet God hier ook zo met Abraham. Het Lot is een heel ander verhaal, hè. Als we straks aan de geschiedenis van Lot komen, dan zie je dat Lot helemaal geen gebedsleven heeft. Lot kan ook niet voor de inwoners van Sodom bidden. Lot is wel een rechtvaardige, maar dat weten we uit de Petrusbrief. Petrus schrijft dat de rechtvaardige Lot zijn ziel gekweld heeft, maar dat hebben we toen bij de Petrusbrief behandeld. Omdat hij al die ellende en die onreinheid en die rotzooi zag in Sodom en Gomorra. Maar hij is er niet uitgegaan. Hij op het laatst nam hij zelfs deel aan de rechtspraak. Hij zat in de poort van Sodom. Hij woonde er. Hoe kunnen wij bidden voor mensen als we dezelfde weg voor die mensen gaan? Als de mensen gaan. Dat kon dus gewoon helemaal niet. Weet je wat Lot voor bad? Lot bad voor zijn eigen behoud. Alleen voor zijn eigen behoud. De engel zei, kom joh, eruit, zei de engel. En Lot zei, ja, maar laat me alsjeblieft naar dat stadje vluchten. Lot, hij kon helemaal niet bidden voor Sodom. Alleen iemand die dicht bij het hart van de Vader is, die kan ook voor andere mensen bidden. Lot zei, laat mij toch vluchten naar deze stad, anders haalt het onheil mij in. Zegt Lot in hoofdstuk 19. Ja, en dan was dus alleen maar voor zichzelf bidden. Nou, Abraham doet dus uitgeleide. En met de Heere. En dan lijkt het wel of er wat... Dan gaat de Heere vertellen aan Abraham waarom hij eigenlijk gekomen is. Hij is bij Abraham gekomen om tegen Abraham te vertellen. En die twee dingen vinden we ook in het hele Nieuwe Testament. Aan Abraham vertelt hij, denk erom, de zoon komt eraan. En tegelijkertijd, deze wereld gaat voorbij. Weet je, het oordeel komt voor deze wereld. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Tegen zijn discipelen zegt Jezus, al deze dingen zullen geschieden, die zullen komen over Juden, over Jeruzalem, en vlucht naar de bergen, maar als ze beginnen te geschieden, jullie moeten omhoog kijken, want jullie verlossing komt eraan. Dus verlossing en oordeel liggen heel dicht bij elkaar. Dus als God hier met Abraham spreekt over de verlossing, en dan spreekt hij tevens ook over het oordeel wat over de wereld komt waar Lot in leeft. Zijn hart als touwen vastgeketend aan deze wereld, aan de rijkdom. Ik weet niet of jullie dat weten, dan mogen jullie dat wel zeggen. Ik heb ook altijd begrepen dat de vrouw van Lot uit Sodom kwam. Ik lees nergens in de Bijbel dat Lot een vrouw had voordat hij in Sodom kwam. En dat verklaart natuurlijk heel veel. Ja. Ja. Maar goed, het is nou eenmaal zo. En God gaat er met Abraham over praten. En dan lijkt het wel alsof Abraham iets brutaals gaat doen. Hij gaat voor God staan. Hij zegt, ho, wacht eens eventjes. U zegt deze wereld gaat voorbij, maar daar zit Lot. Wat doet u dan met de rechtvaardigen in deze wereld? Ik vind het zo mooi dat Abraham kent God en die weet dat God rechtvaardig is. Abraham pleit er niet op dat het oordeel niet komt. Want hij weet dat oordeel moet komen, anders zou God niet rechtvaardig zijn. De hele Bijbel spreekt ervan, God is rechtvaardig in zijn oordelen. En straks, we lezen dat in de openbaring, dat straks iedereen zal erkennen, als uw oordelen over de aarde gaan, dat uw oordelen zijn rechtvaardig, almachtige heerser. Dus wij als christenen, ik heb er nooit moeite mee als God oordeelt, want ik weet altijd dat het een rechtvaardig oordeel is. Er zijn wel mensen die zeggen, nou, als je kijkt naar het Oude Testament en je ziet dat al die Kanaanieten moeten worden vermoord en weet ik wat er allemaal gebeurt. Ja, dat noem je dat rechtvaardig, noem je dat liefde van God, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, dat, maar weet je, God is ook rechtvaardig. En als God zegt, de ongerechtigheid van de Ammonieten, als die vol is, dan ga ik mijn volk uit Egypte bevrijden. Ik laat ze liever zo lang in slavernij, gebukt onder alles wat er daar allemaal gebeurt, onder de slavernij van de farao. En ik zend ze dan pas naar Kanaan toe, als Kanaan oordeelsrijk is geworden. Dat is precies hetzelfde als de ongerechtigheid vol is. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, als jij wist wat daar gebeurde, zou je zeggen, allemaal weg met die mensen. God is niet onrechtvaardig. Dat staat bij mij als een paal bovenaan. Mijn God is niet onrechtvaardig. En Abraham kent God ook zo. En dan gaan we verder lezen. Vers 22. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet. Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn zoals de rechtvaardige is, zo ook de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Kijk, dat is de taal van de vriend.
Doe je dat niet?
Dat is, wij zouden zeggen, dat gaat op het brutale af. Maar dat kan Abraham. En dat mag Abraham zeggen. Dat mag je tegen iemand zeggen die je vriend is. Hoe kunt u dat doen? Je mag een verklaring vragen. En Abraham gaat door, hè. Abraham gaat voor God staan. God kan nu doorlopen. Die twee andere mannen gaan naar Sodom. En hij gaat het uitpraten met God. En ik zal zeggen, dat mogen wij ook. Als er dingen in ons leven gebeuren, waarvan ik zeg, Heere God, dat kunt u toch niet maken. Waarom? En ook wij mogen dan in het perspectief komen dat wat er gebeurt in ons leven, dat dat rechtvaardig is en goed voor ons. Het is dat fundament waarop Paulus in de Romeinen zegt dat niemand ons kan scheiden van de liefde van God. Maar we moeten ook begrijpen dat de liefde van God in ons leven dingen kan doen zoals een vader en een moeder of zoals een chirurg ook dat liefde een patiënt pijn kan doen. Maar de liefde van God blijft als een paal boven water voor ons allemaal persoonlijk. Wat er ook gebeurt. Maar we moeten het wel zien in licht. En Paulus, Abraham moet het ook gaan zien in het licht van God. Dus Abraham wordt een voorbidder. Ik zou willen vragen, wat is dan een voorbidder? Een voorbidder is iemand bij wie het niet gaat om zichzelf. Jezus was een voorbidder en zei, als je dan mij zoekt, naar deze heen gaan. Laat ik me sterven als u hem maar spaart. Dat is voorbidden. Het is dat je zo dicht bij de Vader bent, zo dicht bij God komt, dat het niet om jouw hachje gaat, zoals Lot bidt, die Lot bad voor zijn eigen hachje, maar dat je bidt om het hachje van mensen die er in deze wereld zijn. Dat je in deze wereld staat, dat je gesprekken met mensen hebt, dat je met die mensen bidt, dat je bij de troon van Gods genade bent, dat je smeekt om hun behoud, dat je niet veroordeelt, maar dat je zo in de genade van God staat, dat je Zo, vader, red ze alsjeblieft. Dat doe je voor je kinderen. Maar dat zou je voor veel mensen, veel meer mensen moeten doen. Het voorbidden, dat is, dat zien we bij de Heer Jezus in Johannes 17. Vader, ik wil dat daar waar ik ben ook zij zijn, vader. Het gaat me om hen, het gaat me niet om mij. Dat kan Lot helemaal niet, want Lot gaat zelf staat in het middelpunt. Lot wordt gespaard, weet je hoe die wordt gespaard? Als door vuur heen. Ja? Als door vuur heen, uit Sodom en Gomorra. Maar Abraham kan bidden. En dan lezen we. En toen zei de Heere, als ik de Sodom 50 rechtvaardige binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardige 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad de grond richten? En hij zei, ik zal er niet de grond richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem, misschien zullen daar 40 gevonden worden. Hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Nou deed Abraham geen 40. Hij is met 5 naar beneden gegaan. En hij heeft al in de gaten dat er geen 40 zijn en misschien ook wel geen 10. Dus hij denkt, laat ik nu met 10 naar beneden gaan. Kijk. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek, misschien zullen daar 30 gevonden worden. Hij zei, ik zal het niet doen, omwille van die 30 die ik vind. Hij zei, zie toch, ik heb aangedurfd om tot de Heer te spreken, misschien zullen er daar 20 gevonden worden. Hij zei, ik zal het niet te grond richten, omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet te grond richten, omwille van de 10. Toen ging de Heer weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. Er zijn nu 2 pareltjes die naar voren komen. Abraham zegt, zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Het zou verre van u zijn dat u de rechtvaardige met de onrechtvaardige laat omkomen. Maar Abraham gaat tellen. Maar zelfs als er maar 1 rechtvaardige is in Sodom, moet eerst die ene rechtvaardige uit Sodom gehaald worden, voordat God Sodom gaat omkeren. Die ene rechtvaardige. En als straks de wereld het oordeel krijgt, dan is dat precies exact hetzelfde. Dan zal dat de tijd zijn van Sodom. Dan is er, voor mij bijbels, geen 1 rechtvaardige meer in deze wereld. Bij de heidenvolk, laat ik het zo zeggen. Ik heb het niet over Israël, ik heb het over deze wereld, de wereld buiten Israël. Waarom weet ik dat? Omdat in Openbaring staat dat als de antichrist komt, dat iedereen die gelooft en het teken van het beeld en van de beest niet draagt, dat hij gedood zal worden. Dat betekent dat er een schare komt, waarvan uiteindelijk zit niemand tellen kan, uit de grote verdrukking, die het lam volgen waar het lam ook heen gaat. Die rein zijn en die volmaakt zijn door het geloof in het lam. En die geloven terwijl ze weten dat dat hun leven kost. En die weten dat God hen uit die grote verdrukking direct haalt, als ze tot geloof komen, door hen bij hen in de hemel te brengen. Hun zielen vinden we onder het altaar. En dan verroepen die zielen onder het aantal heren, rechtvaardige rechter, hebben we hier precies hetzelfde. Hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed gaat wreken aan hen die op de aarde wonen? En dan zegt diezelfde rechtvaardige rechter, eerst moeten ook jullie medebroeders onthoofd worden voor het getuigenis. Dan blijft uit deze wereld, in deze wereld, een gerichtsrijpe wereld achter. Een wereld als in de tijd van Noach. Een wereld als in de tijd van Sodom en Gomorra. Daarom is de gedachte dat Jezus, als hij terugkomt hier op aarde in grote macht en heerlijkheid, dat daar hier dan nog een gemeente op aarde zou zijn, is een verkeerde gedachte. Die vinden we in de schrift niet terug. Wel Israël. Maar de woorden die de Heer Jezus spreekt in Matteüs 24, gaan dan ook over Israël en over Jeruzalem, waar ook de vragen gingen over Jeruzalem en over Juda. Maar wat de heidenvolken betreft, eerst moet die volheid uit de heidenen binnengaan. Dan is er dus niemand meer uit de heidenen, zegt Paulus in Romeinen 9, als u het over heeft. En daarna zal gans Israël behouden worden. Dus die hele gedachte, die, al die discussies over voor de grote verdrukking of na de grote verdrukking, ik leg ze allemaal naast me neer. En ik weet dat de Bijbel heel duidelijk spreekt en dat zelfs de Heer Jezus duidelijk zegt, Bert, het zal zijn als in de tijd van Noach. Ze zullen er niet meer zijn. En als ik nu naar onze maatschappij kijk en onze wereld, het verbaast me niet. Echt niet. Wat nu God de draad weer met Israël gaat oppakken, zien we dat in de kerken, dat het geloof in God en het geloof in zijn woord steeds meer wegvloeit. Maar wij mogen omhoog kijken. Wij horen bij Jezus. Wat is dat geweldig. Wij horen bij Abraham. De Bijbel zegt het nadrukkelijk. En voor Abraham verbergt het niet. Wij zien wat er gebeurde en zeggen, ja, maar dat wisten we. Ja, toch? God had het gezegd, dus we wisten dat het zou gaan gebeuren. We weten dat er een schijnkerk overblijft in de eindtijd. Een kerk zonder Christus. Een kerk die geregeerd wordt door een hoer. En ik lees nu, dus het verbaast me niet als ik dan in de krant lees, dat ineens in de protestantse kerk en de katholieke kerk, dat ze allemaal samensprekingen hebben, omdat ze toch eigenlijk weer, de katholieke kerk, toch weer precies zo geloven, zoals wij ook geloven, en dat het dus eigenlijk één kerk moet worden. Ja. Het verbaast me niet dat je in Bahrein drie grote gebouwen van dezelfde formaat hebt staan, van Abrahamitische geloven, het Mohammedanisme, en het christendom en het jodendom, en zeggen, ja, we zijn nog allemaal uit dezelfde vader voortgekomen, dus we gooien alles op één hoop. We worden allemaal roos straks. Wat is het Babel wat we in de eindtijd zien? Wat is de kerk zonder inhoud? Het is een leven zonder Jezus. En ik hoop zo dat wij allemaal zoals we hier zitten, dat we niet dat leven hebben. Die tere omgang met God, die gesprekken met hem. Dat we die liefde in ons hart ervaren. En dat we hem lief hebben. Dat onze liefde naar hem uitgaat. En dat we weten dat ons leven, zoals het leven van Abraham, helemaal gedragen werd door God. Maar Abraham had dan ook een bijzonder leven. Abraham woonde niet bij Sodom. Abraham hoorde helemaal niks over Sodom. Behalve hebben we gehoord dan toen de koning van Sodom gevangen was genomen en Lot gevangen was genomen. Toen bleek dat Abraham nog die hele wereld van Sodom en Gomorra en Abraham onderworpen was. Abraham regeerde over Sodom, Sodom niet over Abraham. Zijn hart, ons hart kan zich daar helemaal boven stellen. Het kan rust vinden in wie Jezus is. Hoe groot hij is. Als hij zijn leven voor ons heeft gegeven, dan zal hij ons nooit alleen laten. Zal hij ons nooit loslaten. Wie kan ons scheiden van de liefde van God? Wie kan ons scheiden van hem? Nou, ik zal mijn armen zeggen. Ja. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, we danken u zo voor deze prachtige geschiedenis van Abraham die zo dicht bij u leefde. Zo apart van Sodom en Gomorra. Een Abraham die u kon opzoeken. Met wie u gemeenschap kon hebben. Met wie u kon spreken als met een vriend. Hoe anders was dat bij Lot, naar wie u twee engelen stuurde, alleen met de boodschap dat hij moest vertrekken. En we bidden u dat we zo leven als Abraham mogen hebben, Heer. Dat u echt, dat we van u houden. Dat we u lief hebben, dat we niet willen loslaten. Dat we deze wereld niet willen lief hebben. Dat we u boven alles lief hebben, Heer. Het is zo duidelijk uit uw woord. Deze wereld gaat voorbij en we zien het om ons heen gebeuren. En u kondigt de komst van de Isaac aan. U kondigt de komst van uw zoon aan. En wij verwachten hem. We willen tegen u zeggen, Heer Jezus, ja kom. Kom uw gemeente halen. Breng ons bij u, dan mogen we u zien. En er zal liefde voor u. De eerste liefde zal nooit meer verdwijnen. We zullen altijd heel dicht bij u en vanuit uw leven. Dan bent u onze lamp, dan bent u ons licht. Dan bent u in alles ons leven. Dank u wel, wilt u ons veilig weer thuis brengen. Mogen we getuigen zijn in deze wereld van wat u aan ons geeft. Amen.